vast niet erg vinden. Als ik om me heen kijk, dan heb ik soms het idee dat ik in een wereld leef met, en dat is ook zo, dus dat is niet wat ik denk, maar wat ik zie, is dat we in de wereld leven vol met tegenstellingen. En ik noem er een paar. Leven, dood, liefde, haat. Rijk, armoe, mooi, lelijk, geliefd, ongeliefd. En zo kun je wel doorgaan. Misschien heb je er zelf al een paar in je brein zitten waarvan je denkt van ja, dat is nou echt een tegenstelling. En dan kom je erachter als je daarover gaat nadenken, dat je eigenlijk in een wereld leeft van uitersten. Het lijkt wel of in veel dingen, en dat is niet in alles natuurlijk, ik generaliseer nou een beetje, dat we, je bent arm of je bent rijk, je bent geliefd of ongeliefd, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er zit nog een heleboel tussen. In onze wereld moet je mooi, rijk en geliefd zijn om te voldoen aan het beeld van onze huidige wereld. En terwijl we echt met z'n allen goed best wel weten dat niet zo is. Je kan wel rijk zijn, maar wel ziek zijn. Je kan ziek zijn en ook arm zijn. Het ideaalbeeld wat reclames en wat we om ons heen zien, dat bestaat eigenlijk niet. En als het bestaat, en je kijkt dan goed om je heen, dan zie je altijd wel iets waarvan je denkt van, toch was het niet zo volmaakt. Het beeld wat wij voorgeschoten krijgen door de moderne media, van volmaakt zijn, mooi zijn, mannequin-achtig noem ik dat dan, bestaat eigenlijk niet. Er zit altijd wel een vlekje, iets wat niet klopt. En als je daarnaar kijkt, dan zie je binnen die tegenstellingen, dan zie je een, wat ik dan noem, een grijs gebied van mooi, lelijk. Maar er is ook nog zoiets als niet zo mooi en niet zo lelijk. En dat is grijs. En wij als christenen komen erachter dat we eigenlijk veel meer, tenminste ik, veel meer in dat grijze gebied leeft dan in één van die tegenstellingen. Maak ik één van die tegenstellingen niet mee? Natuurlijk. Als er iemand komt te overlijden van wie je houdt, dan is dat dood en geen leven. Maar terwijl als er een nieuw leven geboren wordt, is dat leven en juist geen dood. Dus er zijn wel tegenstellingen. Maar meestal moeten wij leren leven in het midden daarvan. Dat grijze gebied van niet altijd even mooi, niet altijd even lelijk, maar gewoon eigenlijk grijs. En dat bedoel ik dus niet negatief grijs, maar dat is de wereld waarin God zich het meest met ons bemoeit. Juist in onze cultuur, ik hou me weer even bij mijn briefje, gelden tegenstellingen als maat. We geven waarden zoals ik ben mooi, auto en huis. Dat geeft aanzien, dat is de maat. Maar Ik heb me dus afgevraagd, waar ik erover nadacht, wat is dan de maat van Christus? Wat is dan de maat waarin Jezus meet? En tegelijkertijd had ik zoiets van, ja, maar wat is dan de bron van de maat van Christus? Wat is dan de bron waaruit wij ons leven kunnen putten? Ik weet niet of ik dat goed zeg. Of middel, of persoon waarin wij christenen staan kunnen blijven. Ik ga er een noemen, een van die bronnen. En ik ga het even uw hersens een beetje pijnigen. We weten allemaal, de bron waarin wij, wat wij geloven, is dat Christus onze bron is. Jezus onze bron is, waaruit wij ons bestaan hebben. Nou, jullie mogen ook zo'n bron noemen, maar om je hersens een klein beetje te pijnigen, als ik zeg Jezus is de bron, of het middel, of, dan mogen jullie dat niet meer gebruiken. Want dan weet ik nu al wat ik horen krijg, dan maken we ons van een leien dakje ervan af en dat gaan we niet doen. We gaan dus echt even nadenken. Dus ik begin en alles is goed. Er zijn geen fouten. En dat leg ik dadelijk uit. Dus ik zeg, Jezus is de bron, het middel, vervoermiddel, hoe je het ook noemen wil, waar ik in leef, wat het doel geeft in mijn leven. Noem maar op, kom maar. Ja, lastig hè? Want ik heb er al één gezegd, de belangrijkste. Zijn er nog veel meer hoor. Kom maar op. Sari? Heilige Geest. Zal ik op te wachten. Kom maar. Ja, de Bijbel. Ja, prima. Ja, kom maar op. Nee, alles is goed. Kom maar. Hè? Prima. Kom maar. Het woord. Hebben we al gehad. Ja, hebben we ook al gehad. Moeilijk, hè? Kom maar op. Hè? Maya? Geloof. Ja. Die geloof had ik trouwens van Jan verwacht, hè? Want ja, ik ken hem, papa hem eens een beetje. Dus ik denk, nou, waar blijft Jan? Maar... De Heilige Geest. Hebben we ook al gehad. Ja, die was van Lutsen. Ja. Ja, zo is het. Het is goed. Echt niet meer? Hè? Ja. 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 Als dat voor jou belangrijk is, ja. Ik miste bijvoorbeeld één liefde. Als er één onmisbaar is in Gods Koninkrijk, is het liefde. En ik mis er nog één, maar daar ga ik straks iets over zeggen. Is jullie wat opgevallen? Ik heb daarbij stilgestaan, liefde. Ik denk, joh. Ik weet dat het de belangrijkste, misschien wel het motief is, of image van God is, om dingen te doen in ons leven. En tegelijkertijd krijg ik mijn vinger er niet achter. En daar bedoel ik mee. Ik zal een voorbeeld geven. Ik zie Arend en Elsa lopen. Hier. Dat als ik aan Jasper vraag van, joh. Wat voel je voor hun? Ja, liefde. En dan kunnen ze een heleboel dingen vertellen waarom dat zo is en wat ze dan voelen. Maar ik zie ze lopen en ik vind ze leuk. Maar liefde is misschien een groot woord, ik vind hele leuke kinderen. En toch is dat anders. Als ik aan hun opa vraag van joh, of oma, vertel eens iets over hun liefde, dan krijg ik waarschijnlijk een ander antwoord. Als ik naar kinderen kijk, mijn kinderen, en ik houd van mijn kinderen, en ik zeg van, ik heb ze lief, maar ik ga het vertalen, en ik vraag het aan mijn zus, dan zegt hij daar iets anders over. Om er aan te geven hoe moeilijk die woorden zijn, die wij als woorden gebruiken, om daar een vinger achter te krijgen. Ik begrijp niets, en ook helemaal niets, van de liefde van God. Ik ervaar het, ik zie het in mensen, ik zie het in mijn omgeving, ik zie het in de kerk. Maar als ik er echt wil weten wat het nou eigenlijk is, helaas. Als iemand het weet, mag hij het na de dienst precies vertellen. Maar, daar zeg ik er wel bij, dan moet je me niet de werkingen van de liefde vertellen, want die kan ik ook wel vertellen. Maar dan moet je me vertellen wat het is. Ga niet. Tenminste, mij lukt het niet. Goed. Het is dus een mysterie. Het werkt. Je weet dat het er is. Je kent het omvatten zelfs. Je ervaart het in je leven. Maar echt de vinger achter krijgen, het lukt niet. Een mysterie. Mysterie van God. En eigenlijk is het wel goed ook, als we heel eerlijk zijn. Het is wel goed dat we niet alles begrijpen. Ik moet ook zeggen dat alle dingen die genoemd zijn, zijn relatief aan elkaar. Altijd. Je kan God niet zonder liefde, niet zonder trouw, noem ze maar op, die genoemd zijn, die kan je niet los van elkaar draaien. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Het kan niet zo zijn dat liefde apart staat van barmhartigheid of de Heilige Geest. Dat kan niet. We moeten beseffen dat al die, bijna zeggen, gaven iets met God te maken hebben, sterker nog, relatief zijn met elkaar. En ik heb gekozen vanmorgen, wat ook niet genoemd is, genade. Om het over te hebben. Ik ga het in twee teksten lezen. 2 Korinthe 12, vers 9 tot 10. Je hebt niet meer nodig, je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want de kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever doorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid. In belediging, in nood, vervolging, ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. In Hebreeën vers 16 staat, laten wij dus zonder schroom naderen tot de troon van genade, waar wij telkens, als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Om te beginnen, ik ga dit kort houden, want anders dan, en niet te diep erop ingaan, want hier kan je weken over nadenken en over preken. Echt waar. Er gaat als je over genade gaat nadenken, dan gaat er een deur voor je open die je haast niet meer dicht krijgt. Dus als ik te lang preek, dan mag Wouter zeggen tegen mij, 11:55, 5 minuten einde tijd. Ja? Dus dat moet je onthouden. Hè? Ik denk wel tot ik het red, maar je weet maar nooit. Er is niets wat we kunnen doen om genade te ontvangen of meer genade te ontvangen. Helemaal niets. En niets is niets. En nu doe ik dus mee, dat geldt voor christenen. Oké, ja, geldt het nog niet voor de wereld? Nu even niet, want ik spreek hier tot christenen. Misschien als er mensen bij zijn die Jezus niet kennen. Oké, die mogen dan vragen stellen aan het eind van de dienst. Maar in principe spreek ik tot jullie, mijn broeders en zusters. Let op, er is niets wat je kunt doen om genade te ontvangen. Of meer te ontvangen. Niets. Want het kan echt niet. Het kan echt niet. Als ik ga vertellen wat genade is, komt nog, dan word je daar een beetje stil van. Dan word je daar echt stil van. Want het is veel meer dan wij denken. Toch is het lastig. Want we leven in een wereld waar twee basisprincipes gelden. Principe 1. Als je iets wil hebben, dan moet je er iets voor doen. En principe 2. Als je een fout maakt, word je daarop afgerekend. Dat zijn basisprincipes van deze wereld. Mag ik ze herhalen, Lutze? Als je een fout maakt, dan word je daarop afgerekend. Dat is een basisprincipe in onze wereld. En deze twee principes maken gelijk ook duidelijk waarom het voor ons soms moeilijk is om die grote en machtige genade te ontvangen. Omdat dat niet in ons is om iets om niets te krijgen. Wij zijn gewend om iets te verkrijgen, moet je daar iets voor doen. Soms moet je ervoor betalen. Soms vind je dat je moet werken. Soms vind je dat je je uiterste best moet doen. Maar bij genade is dat niet zo. Maar andere dingen wel. Als je gewoon wil werken en je wil je brood verdienen, dan moet je daar gewoon voor werken. En als je, weet ik het wat, wil hebben, dan moet je daar je best voor doen. Maar niet voor genade. Dat is net zo'n mysterie als liefde. We begrijpen er eigenlijk niets van. Niet omdat we dat niet willen, maar omdat dat een beetje in ons gebakken zit. Wij zijn toch wel een beetje calvinistisch. En we willen toch wel heel erg ons best doen, zelfs in Gods koninkrijk. En echt waar, je moet je best doen in Gods koninkrijk. Maar niet om genade te ontvangen, want die heb je al. Die is er al. Alsjeblieft mensen, besef dat je er niets voor hoeft te doen als we alleen Jezus aannemen als je Heer en Verlosser. Dat is de essentie van Gods Koninkrijk. Maar het past niet in ons denken. En daarom is het zo bijzonder. Genade is iets wat je krijgt zonder wederprestatie. En misschien is dat wel het moeilijkste wat er is. En weet je, ik heb erover nagedacht. En zelfs als je het er moeilijk mee hebt. Zelfs als het je niet lukt om die genade werkelijkheid in je leven te laten worden, dan is er nog genoeg genade voor God om dat te snappen. Zover gaat dat. Zover gaat God. Zelfs als je het niet kan, zegt God, kom mij tegemoet. Ik kom je tegemoet. Ik ben bij je. Dat is de werkelijke essentie van genade. Je hebt de genade gewoon, die niet te betalen is, waar je niks voor kan doen. Maar je hebt de persoonlijke genade, als je het even niet ziet zitten. Als je er even niet bij bent. En als je daarover gaat nadenken, alweer, ik heb me rot nagedacht. Ik werd er een beetje moe van. Ik kon er bijna niet van slapen. Ja, daar krijg ik ook weer voor genade voor, hoor, trouwens. Maar dat is een grapje. Maar als je er echt, echt stil bij staat. Dat zelfs als het niet lukt. Zelfs als je strijd hebt. Paulus, dat stuk wat ik gelezen heb, uit 2 Korinthe. Daar spreekt Paulus over dat hij heeft hij last van van zijn lijf. En heeft hij last van alles wat er om hem heen gebeurt. En in die periode zegt Paulus dat. Of zegt God dat. Mijn genade is u genoeg, zegt mijn oude vertaling. Mijn genade is u genoeg. Zat daar even stil. Los van alle waarheden, los van de liefde van God, los van alles wat daarmee te maken heeft, en tegelijkertijd alles wat weer gerelateerd is, staat er eens bij stil dat Gods genade voor jou als persoon, als gemeente, als kerkelijk Nederland genoeg is. Je hoeft er echt niks voor te doen. Niets. Jos Bauma, dat is een predikant in Zwolle, geloof ik. En die schrijft dit. Genade is Jezus zien en ervaren. Genade is voelen dat je een geliefd kind van God bent en dat niets je kan scheiden van zijn liefde. Dat is de kracht van genade. Het is een andere kracht dan de kracht van de wereld, die stoer, succesvol, zelfgenoegzaam, trots. De kracht van genade is authentiek, volhardend, liefdevol. Geestelijk vol van genade. Het is de genade van Jezus die de kracht van God is. En inderdaad. Wij mensen, wij hebben het soms niet makkelijk. We zijn ziek. We leven in dat grijze gebied. We zijn gezond. We zijn gelukkig. We zijn ongelukkig. Gewoon als christenen. Ik zeg niet dat het altijd is. Je bent niet altijd gelukkig en je bent niet altijd ongelukkig. Dat is helemaal niet zo. Het grijs kan soms helder wit worden, maar ook soms een beetje zwart in je leven. En dan zegt God tegen Paulus: mijn genade is u genoeg. En inderdaad, er is allemaal genade. Genade is een kracht. En in september ga ik het daarover hebben. Genade is overvloed. Genade is bevrijding. Genade is genezing. Genade is verzoend zijn met God. Genade is Gods vaderhart kennen. Genade is onafhankelijk van ons en is een geschenk. Genade is een vaststaand, onveranderlijk en altijd durende gave van God. Altijd. Niet nu, niet gisteren, niet morgen. Altijd. Het houdt niet op. En zelfs, nogmaals, als je het daar moeilijk mee hebt en je ziet dat niet zitten, is God er. Door genade. Amen.